Zorgportret. Radio Maria bezoekt de woonzorgcentra. U gebracht door Joris.
Beste luisteraars, hartelijk welkom voor deze uitzending van het Zorgportret, waarin we u meenemen naar Huldenberg, een gemeente gelegen in Vlaams-Brabant in het Deileland, in de Druivenstreek. We nemen u mee voor een bezoek aan woonzorgcentrum Keijhof, een woonzorgcentrum dat gegroeid is vanuit het klooster van de Annunciade van Huldenberg. We werden uitgenodigd voor een gebedsmoment dat de zusters samen met de andere bewoners iedere dag in de voormiddag houden. In de namiddag verzamelde het voltallige koor van de zusters zich om een moment van samenzang met ons te delen. Bij het begin van deze uitzending laten we u graag al enkele vrolijke klanken horen van dit enthousiaste kloosterkoor. Omwille van de sterke band van woonzorgcentrum Keijhof met de kloostergemeenschap laten we de zusters graag uitgebreid aan het woord. We spraken tijdens ons bezoek met zuster Irene en zuster Therese. Maar eerst laten we mevrouw Lieve van Hilst aan het woord, die een heel speciale rol vervult binnen het woonzorgcentrum.
Mijn naam is Lieve van Hilst en ik ben eigenlijk leefgroepassistente. Ik ben hier een beetje een vreemde eend in de bijt, want ik behoor niet tot het woon- en zorgcentrum, dus ik zit niet in hun personeelsbestand, maar ik ben aangeworven door de zusters Annunciade van Huldenberg. Dus bijna 10 jaar geleden ben ik hier in dienst gekomen. Dus toen woonden de zusters nog in dat gebouw dat u hier achter mij ziet, in het oude kloostergebouw. En er was 1 groep, 1 leefgroep, waar de zusters met de meeste noden zaten en daar hadden ze eigenlijk een verantwoordelijke voor nodig. Vroeger waren dat altijd zusters. Die hadden een naam. Dat waren lokale oversten die de zorg droegen voor een leefgroep. Maar ze hadden eigenlijk niemand meer binnen de zusters waar de schouders nog sterk genoeg van waren om die zorgen op te nemen. Want dat was al een beetje iets anders dan het kloosterleven, want daar liepen ook leken rond en verpleegkundigen en kinesisten. En dat was eigenlijk een beetje... Dat behoorde tot het klooster, maar een bijzondere afdeling met bijzondere aandacht binnen het klooster. En ik ben daar ook voor aangeworven. Dat was dus bijna 10 jaar geleden. En meteen had ik ook in de mot dat de zusters met een baksteen in de maag lagen. Dus toen ook waren eigenlijk de voorbereidingen en de projecten rond het bouwsel hier van het woon- en zorgcentrum al bezig. Het was een hele grote bezorgdheid van het algemeen bestuur om de zusters een goede oude dag te kunnen bezorgen. De missie van de Annonciade van Huldenberg is altijd geweest er zijn voor het arme kind. Dus dat hebben ze eigenlijk altijd op verschillende manieren geprobeerd voor dat arme kind te zorgen. En toen zijn ze op kapittel geweest en hebben ze eens nagedacht van ja, maar zorgen voor dat arme kind, dat zit er bij ons niet meer in. We worden allemaal een dagje ouder. Waar moet ons speerpunt naartoe gaan? Waar moet onze zorg naartoe gaan? En toen bleek toch binnen de congregatie een grote evenwichtigheid van we moeten zorgen voor ons steeds ouder wordende zusters. Die hebben een rijk leven gehad, die hebben allemaal hard gewerkt, dat ze nu op het einde van hun leven ook hun spiritualiteit nog kunnen beleven, maar ook de nodige zorg krijgen die ze nodig hebben. Maar dan 6 jaar geleden heeft de congregatie beslist van en we verhuizen allemaal, alle zusters, op 1 dag van het klooster naar het woon- en zorgcentrum. Dus al die kamers hier waren bezet door zusters.
Geef mij een lach, geef mij een zonnetje, geef mij een beetje levensvrucht. Geef mij een lach, geef mij een zonnetje, het doet het mens zo heerlijk deugd. Als ik s'morgens vroeg uit bed kom en ik zie de
Ik ben zuster Irijn Swinnen. Ik ben hier in het woonzorgcentrum terechtgekomen. Doordat ik dus tot de congregatie behoorde. En dat ik dus in het klooster woonde. En dat we allemaal samen dat naar hier kwamen. En zo ben ik al een beetje vroegtijdig in het woonzorgcentrum terechtgekomen. De 21 mei, 6 jaar geleden, zijn wij allemaal samen naar hier verhuisd. Ik had 19 jaar gewoond en gewerkt in een kinderthuis en gewerkt als opvoedster. En in 1984 heeft de congregatie mij gevraagd om naar hier te komen voor een aantal taken. Onder andere voor mee ingeschakeld te worden in het onthaal. En ook als chauffeur, vooral voor mijn zieken, naar het ziekenhuis te rijden. Ik zit heel veel uren in de klinieken, op bij dokters. En daar met zieke zusters en te begeleiden. En soms ook, maar dat is veel minder voor boodschappen te doen of zo. Dat is veel minder, vooral voor mijn zieken, naar het ziekenhuis te rijden. Op hetzelfde domein is er dus... het woonzorgcentrum gebouwd met de bedoeling, we hebben daar een schoon klooster, groot, ruim, maar op den duur was dat toch wel een beetje te ruim, omdat wij ook we woonden daar ook wel in verschillende leefgroepen zo, Maar we zijn geweest dat we met in de 90 zusters hier waren. Maar dat was wel hard afgeslankt. En dat huis liep wel een beetje leeg, maar dat was eigenlijk de eigenlijke oorzaak niet. De eigenlijke oorzaak is dat het gebouw groot en stevig en ruim en comfortabel was wel. Maar door de infrastructuur, de leidingen en zo van alles, dat allemaal, elektriciteit, water, al die dingen, dat moest allemaal vernieuwd worden. Maar terwijl moeten we ergens ook wonen. Ze kunnen geen hele klooster opbreken, en gronden gaan. En terwijl moet er ook, dus er moest iets anders gebouwd worden. En dat had dan ook te maken met een tijd dat het, ja, dus een woonzorgcentrum werd, hè. Dat was op de eerste plaats een woning voor de zusters.
Is het leven veranderd ondertussen door de verhuis?
Voor de zusters? Ja, uiteraard wel. Want we woonden dat gebouw, dat is een mooi gebouw, mooi ingericht en zo. Bijvoorbeeld de glasramen, de grote kapel en zo van alles. Dat zijn eigenlijk allemaal toch dingen die mensen in toch een sterke religieuze sfeer brengen, dat hij eigenlijk aansloot bij ons leven als religieus. En als we dan naar hier kwamen, ja, dat wisten wij ook, dat zo in de toekomst niet kon zijn, hè. Dat is gewoon, ja, dat is ergens een steunpilaar misschien, maar voor de rest, ons religieus leven gaat verder natuurlijk, hè. We hebben hier ook, we hebben wel een kapel, een klein kapel. En nu met die corona, dat ook allemaal, dat we niet zo veel samen kunnen komen hebben. Dat is niet allemaal terug aan het heropleven. Maar we hebben wel veel via radio, via tv, via Radio Maria. En van die dingen, die livestream en zo van alles, computers. Dat zijn allemaal dingen waar we dankbaar van gebruik gemaakt hebben. Gisteren hebben we ook nog in onze woning samen op tv de mis gevolgd van in 's-Hertogenbosch in Nederland. We voeden dat wel en we proberen dat ook zoveel mogelijk te beleven.
Wat betekent het voor u om zuster Annunciade te zijn?
Dat is evangelisch leven, gericht zijn naar elkaar, naar mensen, dienstbaar in het leven staan. Daar is al veel mee gezegd, als je dat in het concrete leven toepast, zo, hè, in gemeenschap leven. Ik heb in 1962 mijn intrede gedaan. Hè, dan kwamen wij terecht in het noviciaat. Hè, drie jaar later, in 1965, hebben wij ons gelofte afgelegd. Dan kreeg je een opdracht in de congregatie, dan ging ik verhuizen. Ik kwam in totaal andere. Ik heb in verschillende leefgemeenschappen. Nee, dat is altijd. Dat is allemaal anders. En dat heeft ook inderdaad zijn ups en downs. En veel dingen hebben ook tijd nodig om te rijpen en zo. Dat je op elkaar afgestemd bent, dat je weet wat mekaars bedoelingen. Allee, hoe, hè? Ik doe niet concreet in dingen, maar dat je ergens Van dezelfde spiritualiteit leeft. Hè. Intussen moet je zelf ook aan je eigen vorming werken. En met veel motivatie en zo. Dat is voor iedereen verschillend, maar ik kan daarmee omgaan.
Kan je ons iets vertellen over je roeping?
Ik ben in 1956 hier begonnen. Tot 1959, dat was het af. En intussen begon er ook een lager cyclus van hun majora. De leerlingen deden meestal nog in hun thuisdorp nog een lagere school en gingen dan naar Weinigem voor onderwijzeres te studeren. Maar door dat onderwijs, ja, dat werd geherstructureerd. Dat moest volledig hun majora zijn, dat moest vanaf 12 jaar. En dat kon er in Weinigem ook allemaal niet meer bij. En dan hebben ze die lagere cyclus hier opgericht, zo, hè. En dan dus intussen, als ik hier kwam, dan denk ik dat er zoiets van 60 leerlingen hier waren. Maar als ik eer dat ik wegging met die twee afdelingen samen, dan waren er al wel over de 100. Van het moment dat ik hier was, was ik het toch wel een beetje overrompeld van dat onthaal, van die hartelijkheid, van die tegemoetkoming, van ja. Dat had ik helemaal niet, daar had ik ook niet aan gedacht van hoe gaat het daar zijn of zo. En gaandeweg met hier te zijn, heb ik dan zo stilletjes aan moeten ontdekken doorheen het dagelijks leven. Wij waren dus een school van een blok die hier nu afgebroken is. En dat was aan deze kant, maar we zaten hier aan de, we zagen jonge zusters, novissen, postulanten, novissen. We zagen ook oudere zusters die dan nog met een bezem ontkeren waren buiten. We hadden een verschillende meesteressen, zeiden wij. De zusters waar we les van kregen. En daar was eigenlijk een grote variatie naarmate hoe langer dat we hier, hoe meer dat je dat in zijn variëteit allemaal kende. En dan ben ik ben zo stilletjes gaan bewust worden van, wel, ik was er ook die, ik bleef daardoor sterk door geboeid. En dat ik dacht, maar dat is precies iets voor mij ook. En daar ben ik mij van bewust geworden. En totdat ik inderdaad, een moment dat ook naar binnen toe groeide van, dat, ja, dat is mijn leven. Ik was daar zo van overtuigd en ik heb me gegeven van ja, dat is mijn leven. En dan werd ik mij er ook van bewust dat ik ook voor een roeping moet ook zorg dragen. Ja, dan ben ik 3 jaar hier op school geweest. En na die 3 jaar, die cyclus was af. Dan stond dat voor mij heel, heel vast dat ik ging terugkomen. Maar ik wist ook goed dat dat niet voor direct was. Dat er moesten nog wel enkele jaartjes overheen gaan. Ik was dan ook maar 17 jaar en een half. En dat bestond gewoon niet van dat je recht zou te windreden doen en zo. Dus ik ben 3 jaar gaan werken. En dan na 3 jaar, dan heb ik thuis met mijn ouders erover gesproken. En dan intussen was mijn zuster hier ook op school en soms kwam ik haar bezoeken. En dus ik hield ook wel contact met hier. En na 3 jaar heb ik mijn intrede gedaan. En dan 3 jaar later, ja, dan werden wij geprofest. We waren met 7 als wij binnenkwamen.
Mijn hart zingt voor de Heer, magnifica. Mijn God is mij.
Zuster Therese, zuster van de Annonciade van Hulenberg, nu vroeger zuster van Everberg. Daar was ook een kleine congregatie. Ik heb daar ook onderwezen en later ben ik naar Kortenberg geweest. Na mijn professie heb ik in het onderwijs gestaan in de gemeenteschool daar. Ik ben rond 2011 naar het grote hoofdklooster gekomen en daarna op 21 mei zijn we verhuisd, nu al 6 jaar geleden, naar het woonzorgcentrum al hier. Mijn roeping is eigenlijk gegroeid vanuit de zusters die mij een voorbeeld waren. In de lagere school hadden wij een huis van zusters van de voorzienigheid. Daarna zusters Annonciade in Heverlee, waar ik mijn studies gedaan heb voor lager onderwijzeres. En nu ben ik in het zorgcentrum. Daar heb ik mijn zus ontmoet. Die was gevallen. Ik ging er elke week naartoe, vroeger. En hier mocht ik ook elke week er naartoe. Want haar man was plots gestorven. En ik voelde mij geroepen om haar als enige zuster te gaan bemoedigen en te gaan helpen. Ik heb dat mogen doen in het begin, maar dan hebben ze gezorgd na vergaderingen om mijn zus hier op te laten nemen. En ik heb ze dan kunnen verzorgen, want zij was 's nachts een keer gevallen. En dan daarna heb ik ze kunnen helpen hier. In het begin was ze bij mij, naast mij op de kamer, maar dat heeft niet lang geduurd. En dan is ze moeten op een andere afdeling gaan. En daar mocht ik ze toch nog bezoeken, elke morgen en in de namiddag en 's avonds. Daarna is ze gestorven. Ja, in 2017, rond nieuwjaar. Dat was een erg moment voor mij. Maar dankzij mijn gebed en de hulp van andere zusters hebben ze mij toch geholpen. Mijn medezuster, die vroeger ook bij mij woonde, is ook meegekomen naar hier. En die heb ik ook nog kunnen helpen als mantelzorger. Ik heb veel deugd gehad aan Radio Maria. Ik heb Radio Maria gekend als ik op pensioen gegaan ben in Kortenberg. Daar heb ik dikwijls geluisterd naar Radio Maria Nederland. En dan als we, ik weet niet juist wanneer, is dat overgegaan naar België en heb ik dat ook kunnen meemaken. Ik heb hier ook altijd naar Radio Maria geluisterd. En ook tijdens de lockdown heb ik nog meer kunnen luisteren en heb ik nog veel programma's kunnen volgen die mij aanspraken. En van 's morgens tot 's avonds probeer ik tussenin toch naar Radio Maria te luisteren. En dat heeft mij al dikwijls door veel moeilijkheden toch nog naar de Heer gebracht, want Hij is altijd bij mij. De Geest van God helpt mij, want ik dacht eerst van niet te luisteren, maar ik heb dan toch gezegd, ja, ik zal proberen dankbaar te zijn, omdat Radio Maria mij al zo dikwijls in mijn leven geholpen heeft. En ik wens dat dat nog mag gebeuren, alhoewel dat ik nu bijna 95 jaar word. Ik ben afkomstig van Wezen bij Kophem. Wij deden alles mee met ter vuren en de priesters van het Heilig Hart. Ik heb in het onderwijs gestaan, in Kortenberg, in de gemeenteschool. in 71. Ik heb 5 jaar in Everberg als leek gestaan. En daarna ben ik ingetreden. En dan daarna in de parochie gewerkt. Dan heb ik dat tijdig doorgegeven aan andere personen. En dan sukkelde mijn medezuster een beetje. En dan heeft de overste gezegd, kom nu maar, we gaan zorgen van een woonzorgcentrum in te richten.
Ik heb veel bewondering en respect. Hoe meer en hoe langer kan ik een stukje mee hun leven herschetsen, omdat ze mij vertellen wat ze allemaal gedaan hebben. En dan voel je ook wel van, ja, amai, dikwijls toch wel bezige bijen geweest. He, want er zijn hier ook zusters bij elkaar gekomen die eigenlijk niet echt samengeleefd hebben met elkaar. De ene zuster had een opdracht in Weinigem, de andere zuster had een opdracht in Heist op den Berg. Dus die hebben eigenlijk hun eigen leven gehad, vaak in kleinere groepen, heel intens verbonden met de parochie. Die waren op pensioen als onderwijzeres, maar die gingen nog jaren door in parochiaal werken en taarten bakken en voor het parochieblad zorgen en als kosteres in dienst of bij de catechese. Allee. En dan komen die terug hier naar het moederhuis. Dit is een beetje voor sommigen toch wel een grote kloof om te overbruggen en dan nog eens een keer de stap zetten van het klooster met zijn geplogenheden naar een woon- en zorgcentrum. Dat is ook nog eens een wereld van verschil.
And Christian folk throughout the world ben Sarah Dubon, ik ben directeur van woonzorgcentrum Keijhof in Huldenberg. Wij zijn een woonzorgcentrum dat eigenlijk gegroeid is, ontstaan is vanuit een congregatie. De congregatie van de zusters van de Annonciade hier in Huldenberg. En 6 jaar geleden is de nieuwbouw met het woonzorgcentrum eigenlijk in gebruik genomen. En zijn alle zusters van de Annonciade die hier in Huldenberg op domein woonden ook mee verhuisd naar de nieuwbouw. Maar stapsgewijs zijn daar dan ja, andere bewoners ook bijgekomen die hier zijn komen wonen. Mensen vanuit de omgeving, mensen, bewoners van dat er familie in de buurt woont en zo, zijn hier ook komen wonen. Dus we zijn een vrij klein woonzorgcentrum. Er zijn 73 bewoners, waarvan op deze moment ongeveer de helft van onze bewoners nog zusters van de congregatie zijn. Buiten de 73 bewoners van het woonzorgcentrum hebben wij sinds januari 2020 ook 30 assistentiewoningen, hier vlak aanpalend eigenlijk. Ja, er is heel wat te vertellen over Keijhof, dus ik zal beginnen waar ik denk hè, dat het... het meest relevant is. Dus ik heb al gezegd, we zijn gegroeid uit een congregatie, wat uiteraard meebrengt dat wij de christelijke waarden ook helemaal meenemen in ons verhaal en in ons mensbeeld, ons waarden en ons normen sluiten daar heel erg bij aan. Wat is er heel specifiek voor Keijhof? Dat is, buiten hetgeen ik al verteld heb, ook de manier waarop wij het wonen en het leven en de zorg hier organiseren. Dat is eigenlijk volgens de werkingsprincipes van kleinschalig genormaliseerd wonen. Dat betekent eigenlijk dat wij hier geen grote afdelingen hebben. We spreken ook niet over afdelingen, maar over woningen. En dat zijn woningen waar mensen met 8 samen wonen. Dus dat is eigenlijk, ja, je kunt dat wat vergelijken met een gezin, een nieuw samengesteld gezin, om het zo te zeggen, als mensen naar hier verhuizen. Zo hebben we 8 woningen en dan boven nog 9 zorgflats op die manier georganiseerd. Waar dat uiteraard de zorg die hier verleend wordt excellent is en excellent moet zijn. Uiteraard, mensen verhuizen naar een woonzorgcentrum voor een bepaalde reden. Maar waar dat er ook heel veel, minstens evenveel belang gehecht wordt aan het wonen en het leven. Dus de zorg is één luik, maar het wonen en leven staat voor ons op gelijke hoogte. En daar wordt heel erg op ingezet eigenlijk. Wat maakt dat concept zo uniek, zal ik zeggen? Dat zijn eigenlijk 5 werkingsprincipes die wij hanteren. Dat zijn zo van die grote woorden, werkingsprincipes, maar dat zijn eigenlijk wat, ja, 5 belangrijke aandachtspunten, visie-elementen eigenlijk, die maken, die ons richting geven. Waarom doen we dingen? Daarom eigenlijk. En waarover gaat dat? Dat is de heel erge focus op kwaliteit van leven. Kwaliteit van relaties is het tweede wat daar heel erg belangrijk in is. En dat gaat uiteraard over relaties binnen het woonzorgcentrum, de bewoners onderling. Zoals ik zei, het samenleven is er heel erg belangrijk. Maar ook de relatie met de zorgverlener, de relatie met vrijwilligers en uiteraard de relaties die mensen al hebben uit het leven dat ze al geleid hebben eigenlijk, voor ze naar Keijhof verhuizen. Dus dat is belangrijk. Dus kwaliteit van leven, kwaliteit van relaties. De zorg op maat, maar niet als holle slogan, zal ik zeggen, want je hoort dat vaak, zorg op maat, maar dat is wel de sterkte van onze visie hier in Keijhof, is toch dat die heel felle individuele benadering. Daarom ook dat samenwonen met 8, omdat dat maakt dat je elkaar ook beter leert kennen, dat daar meer een vertrouwensrelatie kan opgebouwd worden, dat bewoners zich veel meer thuis voelen, ook vertrouwen hebben in de zorgverlener om te durven uitspreken eigenlijk ook. Wat maakt u gelukkig? Wat vind je niet zo fijn? Dus dat is daar heel belangrijk aan. En dan een vierde werkingsprincipe dat daarin opgenomen is, is integratie en participatie. Dat zijn ook 2 belangrijke principes. Integratie gaat over... wij zijn geen eiland op zich. Je zou dat misschien denken als je Keijhof ziet, helemaal afgelegen, mooi rustig groen domein. Maar wij maken wel deel uit van een buurt, van een gemeenschap. En dat is wel heel belangrijk. En daar willen we ook sterk op inzetten door zowel bewoners laten aansluiten bij bijvoorbeeld activiteiten in de buurt of te laten gaan stemmen. Dat is ook iets dat we heel belangrijk vinden. Maar omgekeerd ook zorgen dat mensen vanuit de omgeving naar Keijhof komen om hier... een cursus te komen volgen, iets te komen drinken in onze nieuwe bistro. Dus dat zit daarin vervat. En dan, ja, participatie is een heel ruim begrip, maar de basis van dat verhaal is wat ik daar juist al een beetje heb aangehaald. Je wil eigenlijk dat mensen hier zo gelukkig mogelijk zijn, dat je je leven kunt verder zetten zoals dat jij dat wenst en wat dat u ligt. En daarvoor is het belangrijk dat je ook de veiligheid voelt en comfort... om durven uit te spreken wat dat je... fijn vindt en wat je minder fijn vindt. Wat voor u belangrijk is, welke waarden dat bij u aansluiten, dat is heel belangrijk. In dat verhaal is het uiteraard belangrijk dat iedereen goed meegenomen is in dat verhaal. Hè. Dat zowel de medewerkers als de bewoners, als vrijwilligers, familie, weten wat ons visie daarover is. En dan is er nog een vijfde werkingsprincipe. Dat is tussen autonomie en geborgenheid. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Wij vinden het heel belangrijk dat mensen autonoom kunnen zijn. Het is uiteraard... Het gaat sneller als je soms de zorg overneemt in plaats van iemand te begeleiden, bijvoorbeeld bij een ochtendzorg en uitleg te geven en op die manier te ondersteunen. Maar dat vinden wij wel heel belangrijk, dat mensen nog veel zelf kunnen doen wat ze willen doen. Dat ook motiveren, zorgen dat daar een omgeving voor is die dat kan stimuleren uiteraard. En natuurlijk ook die geborgenheid. Wij zijn een plaats waar het voor mensen niet altijd even gemakkelijk is. Mensen verhuizen naar een woonzorgcentrum omdat het niet meer gaat om thuis te blijven wonen. Dus dat is vaak een heel moeilijke periode ook voor mensen. Hè, waar een rouwproces bij komt kijken. En waar dat belangrijk is, dat zij ook hier die geborgenheid voelen. En dat medewerkers tijd maken om met bewoners ook te praten. Maar dat kan ook over, dat hoeft niet altijd over zware en moeilijke dingen te gaan. Hè. Uiteraard niet. Dat kunnen ook heel veel fijne en aangename en plezante dingen zijn. Dat is, denk ik, in een notendop een beetje uitgelegd van wat maakt Keihof eigenlijk Keihof en wat maakt ons toch anders. Ik wil misschien nog even toelichten. Dus het concept heet kleinschalig genormaliseerd wonen, waarin dat het genormaliseerd het belangrijkste is. Hè. Zo normaal mogelijk, zoveel mogelijk als thuis, u hier ook thuis voelen. Hè. Wij zeggen ook altijd dat de medewerkers werken in het huis van de bewoners. Wat een heel andere manier is om daarnaar te kijken. En dat is wel heel belangrijk. En dat kleinschalige, dat is eigenlijk een middel om zo normaal mogelijk het hier te kunnen laten organiseren en mensen zich hier zo thuis mogelijk te voelen eigenlijk.
Uit het voorafgaande komt al sterk naar voren dat woonzorgcentrum Keihof vanuit de wortels waaruit het gegroeid is meer dan een zorginstelling wil zijn. De getuigenissen van vrijwilligster Els, verpleegster Maria en zorgkundige Chiara en Hilde helpen ons een beeld te vormen van hoe het leven eraan toe gaat in WZC Keihof en waar de grootste aandacht naartoe gaat in de zorg.
Ik ben Els en ik ben al 4 jaar vrijwilligster hier in Keihof. Ik ben vooral bezig op Nazareth en ik doe daar maaltijdbegeleiding en dan doe ik ook nog mee, help ik mee in de animatie. Ik vind het ook belangrijk van met de mensen te praten, te zien van hoe gaat het met u. Allee, ik zit ook op de woningen 7 en 8 de dinsdagnamiddag en dan is dat vooral voor een keer te horen, hoe gaat dat hier? Allee, voelt allemaal hem goed? Of zijn er problemen? Of heeft er iemand een keer nood aan een gesprek? Of als de deuren openstaan, allee, ga ik een keer binnen, vraag een keer hoe dat is. Soms blijf ik niet lang, soms zie ik dat er iemand nood heeft aan een gesprek en dan blijf ik een beetje langer en dan probeer altijd tijd te maken. En ik drink ook met hun koffie, want dat vind ik ook belangrijk, van zo een keer gewoon in de groep te zitten en te horen dan hoe dat gaat en wat er leeft, wat hem bezighoudt. En ja, ik heb dat eerst een jaar of zo alleen met woning 8 gedaan en nu doe ik dat ook met woning 7. En dat ligt me wel, ik doe dat graag. Ik ben graag bij de mensen, onder de mensen. En ja, ik ben hier wel vaak. Ik ben de dinsdagnamiddag hier. Ik ben de donderdagnamiddag hier. En de vrijdagavond voor maaltijdbegeleiding. Ik heb 6 jaar geleden een hartstilstand gehad. En dus ik werkte in de horeca. We hadden een zaak. Dat was altijd werken. En dan plots van de ene dag op de andere was dat gedaan. Hè. En mijn gezondheid liet ook niet meer toe van dat werk te doen. En mijn ouders hebben mij ook toen opgevangen, samen met mijn zoon. En Ja, ik miste wel dat menselijk contact, want ik was gewoon van altijd... we hadden een taverne en dat is ook altijd luisteren, babbelen. Allee, goede en slechte momenten met de mensen delen. En dan heb ik ook gevraagd in Pellenberg aan mijn dokter van... Maar kan ik toch niet gaan vrijwilligerswerk of zo doen? En toen ben ik in Keijof terechtgekomen. En daar... kon ik dan terug mijn ding kwijt. Vroeger zei ik altijd, als ik stop met werken, dan wil ik graag gaan vrijwilligerswerk doen. Dus het zat al wel een beetje in mij. Ik had natuurlijk niet gedacht dat ik dat op deze leeftijd nu al ging doen. Hè, maar ik heb daar voor mezelf ook wel kracht terug in gevonden. Het is ook veel luisteren. Door wat ik zelf meegemaakt heb, kan ik soms wel de mensen ook een beetje misschien beter begrijpen dan de meesten. Omdat je zelf weet wat het is als het plots niet allemaal niet meer goed gaat. Als je grote tegenslagen moet verwerken. En, ja. Ik kan mij wel goed verstaan met het grootste deel toch van de mensen dat hier werken. Ik probeer altijd wel op te komen voor de bewoner, dat weten ze ondertussen ook. Maar ik probeer dat toch op een manier te doen. Allee, vriendelijk. En als ik vind dat het ergens niet zo goed gaat, dan probeer ik dat ook altijd te melden. Maar wel met veel respect voor die dat er werken. Ja. Ik haal daar echt heel veel energie uit. Allee... Want dat is echt een wisselwerking. Je geeft veel, maar je krijgt zoveel terug. Als je gewoon lief bent tegen de mensen, gewoon een lief woord zegt, vriendelijk woord, gemeend, dan denk ik dat je zoveel liefde en vriendschap terugkrijgt, dat echt wel voor allebei goed is. Want ik voel wel dat ik daar echt nood ook aan heb van hier te komen. De verantwoordelijke van Nazareth is Greet en dan Inge is de verantwoordelijke voor de vrijwilligers. En ja, ik kan er altijd terecht als ik wil, als ik iets niet goed vind, of daar wordt altijd geluisterd en ja, die begrijpen mij goed, die volgen mij op, die houden ook rekening met u, wat ook wel belangrijk is. Ik probeer, op een vriendelijke manier het geheel allemaal... Ja, de bewoners en vooral proberen thuis te voelen. Dat ze voelen dat ze in hun woning echt hun thuis hebben. Je leert elkaar kennen. Allee, ze weten ook veel van mij. Ik weet vaak ook veel van hun. En ik probeer dat ook altijd met heel veel respect en te benaderen.
Ik ben Maria en ik werk hier 3 jaar als verpleegkundige. En daarvoor heb ik altijd in het onderwijs gestaan. De overstap naar een woonzorgcentrum, want dat was eigenlijk wel een heel bewuste keuze, was vooral om nabij te kunnen zijn. Eigenlijk is de taak vooral aanwezig zijn, verpleegkundige taken uitvoeren, maar ook gewoon nabij zijn, zoals in een gezin... Het huishoudelijke werken doen, afwas, kan al een keer poetsen bij zijn, maar ook samen met de bewoners samenleven. Dat kan koken zijn, kan ook al een keer in tuinwerk zijn. En ook dan natuurlijk mijn verpleegkundige taken komen daar ook tussen. Ik ben het grootste deel bezig met zorg dragen, maar dat zijn daarom niet per se echte verpleegtechnische taken. Maar ja, verpleegkundige zijn is ruimer dan technische taken uitvoeren. Dat is ook een babbeltje doen, nabij zijn, luisteren naar mensen hun verhaal. Dat is voor mij ook verpleegkundige zijn. Als je nabij bent bij de mensen, zowel in het zorgdragen, het wassen, het kleden, of gewoon aan tafel mee een tas koffie drinken, dat je voelt dat die mensen blij zijn dat je daar bent. En dat ook heel duidelijk laten voelen. Die zeggen van, dank je, merci, hè, tof dat je er bent. En dat geeft ontzettend veel voldoening. We zijn een gezin, het is kleinschalig wonen, dat is eigenlijk een beetje zoals een gezin. Dingen doen, lachen, stil zijn, als er mensen sterven ook, daar rustig ja, ook afscheid van nemen. Ja, zo niet altijd blij, niet altijd droevig, maar ja, een wisseling en altijd elkaar verder dragen in het leven. En als broer en zussen samenleven, zijn er af en toe conflicten. Dat weet iedere vader en moeder, dat er conflicten zijn. Zowel tussen de bewoners als ook wel eens tussen de collega's. Maar het mooie is dan dat na conflicten het leven ook weer verder gaat. En als er dan moeilijkheden zijn, een bewoner is verdrietig of een collega heeft het moeilijk, dat er altijd terug openheid is om te praten en ook om die persoon die het dan lastig heeft weer te steunen. Ook al ben je misschien een dag daarvoor wel lastig geweest, je bent een gezin en je gaat terug verder op weg. En je probeert doorheen die kwaaie momenten ook weer naar goede momenten te gaan. En ik vind dat het hier heel vaak lukt, omdat ik voel dat de meeste collega's en de meeste, eigenlijk alle collega's en alle bewoners, maar één doel voor ogen hebben. Dat is om de bewoners een zo goed mogelijke oude dag te geven en nabij te zijn. Wat mij altijd fel raakt zijn de momenten, zo de weken voordat iemand eigenlijk dit leven gaat verlaten, om zo te zeggen. Dat zijn altijd heel intense momenten. En ik herinner mij een paar maanden terug een meneer die voelde dat het dichterbij kwam. En het was een zondagavond, was hij heel kortademig. En hij vroeg echt van, mag ik naar het ziekenhuis gaan? En dan na contact te hebben genomen met zijn familie, bellen we de hulpdiensten om hem te komen halen. En vlak voordat hij vertrok, gaf hij mij zo'n hele dikke knuffel. En ik zei tegen hem, tot later, hè. En hij zei, ja, tot later. Maar het zal wel heel veel later zijn. En inderdaad, 2 dagen nadien was hij gestorven. Maar toch was ik heel dankbaar voor dat moment dat we afscheid hadden kunnen nemen. Dat had me wel fel geraakt, ja. Dat is intens, hè. Dat is heel intens om mensen in die laatste fase begeleiden. Maar dat is ook heel mooi, omdat je daar heel dichtbij komt. Heel dichtbij bij degene die gaat ons het leven verlaten, maar ook dicht bij de familie die afscheid moet nemen, waar je dan ook liefst zo nabij mogelijk bent en hen ook wat bijstaat. En, ja, en samen de weg gaan, want we hebben ook verdriet, hè, want het is eigenlijk iemand van het gezin dat ons gaat verlaten. Dus wij hebben dan samen met de familie verdriet. Dus het is een samen delen en samen ja, afscheid nemen. Heel intens.
Twee oude mensen en de dingen die voorbij gaan. Dat zijn de auto's en de spijt. De kinderen en de tijd die nooit blijft stilstaan. Die nooit blijft stilstaan. Twee oude mensen, arm in arm, de ene houdt de andere warm. En in gedachten zijn ze versmolten tot één ziel. En wat hen ook ontviel, de dood kan wachten. Twee oude mensen en de dingen die voorbij gaan. Dat zijn de treinen en de haast. De wind die altijd blaast en nooit blijft stilstaan. Die nooit blijft stilstaan. Twee oude mensen op een bank. Een beetje krom, een beetje mank. En steeds naar achter gaan ze hetzelfde straatje om. Zeggen zwijgend, liefste, kom, de dood kan wachten. En over straat waait er een krant, daar waar het nieuwe winkelcentrum wordt gebouwd. Er is weer oorlog en weer brand, het nieuws is oud. Oude mensen en de dingen die voorbij gaan, dat zijn de zomers en de wrok, het tikken van de klok die nooit blijft stilstaan, die nooit blijft stilstaan. Twee oude mensen hand in hand, met diepe rimpels door de tand des tijds geschreven, starend naar de overkant. Hun ogen transparant, het is vergeven. Twee oude mensen hand in hand, op de drempel van het land waar engelen zweven. Samen in de wetenschap, het is minder dan één stap. Daar is het leven.
We hebben ook nog twee andere getuigenissen, zoals daarnet reeds aangekondigd, de getuigenissen van zorgkundige Chiara en Hilde. Beide zijn heel enthousiast over hun werk in de zorg. Ook al is niet elke dag hetzelfde, ze halen heel veel voldoening uit hun werk. Ook zij ervaren hun dagtaak, zoals verpleegster Maria in het vorige getuigenis, als een samen op weg zijn, waarin de levensverhalen van bewoners en zorgverleners met elkaar vergroeien.
Ik ben Chiara, ik ben 31 jaar en ik ben hier zorgkundige in Keijof. En ik kom van Scherpenheuvel, dus dat is wel een eindje. Maar ik doe dat met plezier van tot hier te komen. Een vroege shift is 's morgens beginnen met de mensen uit bed te helpen, wie dat wakker is. Of wie dat graag wakker gemaakt wordt, want zo zijn er ook. En hun dan even helpen met ontbijt. En dan noemen we dan de ochtendzorg. Als dat dan voorbij is, dan is er tijd voor een wandeling of een babbeltje. Een beetje entertainment, in mijn geval. Ik probeer de mensen altijd wakker te houden in de voormiddag, maar door dingen te doen dat zij ook leuk vinden. En dan is het middag, dus dan doen we de maaltijdbegeleiding 's middags. Dan eten we wat er op de menu staat, maar dat is bijna altijd heel lekker eten. Ik probeer dat zelf ook eens te proeven, dat ik weet wat ik de mensen geef. Maar ik heb daar zelf ook geen klachten over en de mensen ook niet. En dan in de namiddag gaan we nog een beetje verder met dat wandelgebeuren. Als het in de voormiddag slecht weer was, dan doen we dat in de namiddag of andersom. Er zijn ook activiteiten in de namiddag. Dus soms brengen we mensen gewoon daar naartoe. Afhankelijk van wie het organiseert. Als het de kine of de animatie is, dan brengen we ze meestal gewoon. Of we proberen zelf hun bezig te houden. Of sommige mensen gaan liever een dutje doen. Dat kan ook. En een avonddienst is dan een beetje het omgekeerde. Dat is meestal beginnen met entertainen. En dan maaltijdbegeleiding. En dan de meesten gaan wel vrij vroeg gaan slapen. Dus als mensen in hun bed gaan helpen, maar op hun vraag proberen we dat te doen. Of ik toch.
Je had het zo net over entertainen. Wat houdt dit zoal in?
Goh, ik ben een danser. Dus als ik aan het werken ben, staat meestal de radio op. Of soms gewoon een cd of zo. Dat gebeurt ook wel eens. En ja, ik ben eigenlijk altijd in beweging. Ik heb bepaalde bewoners dat heel tof vinden en zelf meekomen dansen. Maar de meesten vinden dat gewoon leuk om te kijken. Want ze vragen daar dan ook achter van, je bent hier, gaat je nog eens dansen? Ja, dat komt bij mij vanzelf, dus dat is entertainment, denk ik dan. En ik denk, ja, als ik dat leuk vind en zij vinden dat ook leuk, ja, dan is dat een win-win en is iedereen blij. Maar dat kan ook zijn van gewoon te gaan zitten en samen een krant lezen of zelfs samen naar de mis kijken of samen in een boek kijken. Dat kan van alles zijn. Bij mij is dat meestal een beetje actiever, maar ik probeer mij aan te passen aan de bewoners. Als die daar zelf geen nood aan hebben aan actie, dan gaan we zitten en doen we iets rustiger.
De keuze om in de zorg te werken, hoe is die bij jou gegroeid?
Ik ben eigenlijk begonnen als poetshulp bij mensen thuis. Ook mensen met een zorgvraag. En ik had altijd het gevoel van, ik wil nog net iets meer kunnen doen. Ik had ook mensen die aan mij vroegen van, wil je mijn haar eens wassen? En ja, ik wist dan niet goed, mag ik dat eigenlijk doen als poetshulp? En zo ben ik dan beginnen zoeken, ja, wie mag dat dan wel doen? Want ik had zelf eigenlijk nog nooit van verzorgenden en zorgkundigen, dat kende ik niet. Dan heb ik dat gaan opzoeken en dan dacht ik, ah ja, dat is misschien wel wat ik wil doen. Ja, dat is 3 jaar geleden ondertussen. Ik ben heel blij dat ik dat ben beginnen uitzoeken, want... Ja, ik doe dat supergraag. En ja, het is iets dat niet iedereen wil doen, maar als je het graag doet, dan merkt iedereen dat ook. En de bewoners hebben het liefst ook mensen die dat ook echt graag doen. En dat voelt je dan ook. Dus ja, een job waarin dat je geapprecieerd wordt en dat je ook voelt dat de mensen blij zijn als ze je zien.
Zijn er ook moeilijkheden?
Oh, ja, in deze periode is het gemakkelijk om direct te zeggen, ja, die corona, dat in coronatijden in een rusthuis werken, dat is niet het meest evidente dat je kunt doen. Dat was ook, ja, we hebben hier een outbreak gehad. Ik denk dat dat wel het zwaarste is dat ik al ooit in mijn leven heb moeten doen. Iedereen is heel ziek, mensen sterven ook en je kunt daar ook niet veel, ja... Je kunt die helpen, maar niet genoeg. En dat is jammer. En ook het gevoel van... Goh, je doet zo hard je best om dat hier buiten te houden, maar het is zo een kwaad beestje dat het onmogelijk was om dat altijd buiten te houden. Nu, bij ons hebben we toch 1 woning corona vrijgehouden. Daar ben ik zelf ook een beetje fier op, want dat is niet evident. Maar ja, ik denk het moeilijkste... is toch wel als mensen sterven. Dus als je daar een band mee hebt en die sterven, dan is het moeilijkste. Maar in sommige gevallen, als mensen ook ja, pijn hebben op het einde, dan kan ik daar wel ook vrede mee nemen dat het voor hun ook wel beter is, dat ze dan niet meer moeten afzien. Dus het is moeilijk en mooi tegelijk. Dat hoort er wel bij. Ik denk, als je met ouderen werkt... Ja, niemand wordt jonger en we gaan allemaal uiteindelijk naar de dood, om het zo plat te zeggen. En dat hoort er ook wel bij, maar ja, het is niet het leukste gewoon, maar het hoort er wel bij.
Word je hierin begeleid?
Ik weet dat als je daar problemen mee hebt, dan zijn er nu geen psychologen in huis, maar er zijn psychologen die opgebeld kunnen worden. Ik denk misschien in niet-coronatijden dat je ze ook kunt zien, maar momenteel is dat alleen bellen. Dus die begeleiding is er ook wel. En ik ben daar heel blij mee dat er is, want ik heb ook ergens anders gewerkt. Daar was een erger geval, zal ik het noemen, waar een euthanasie is uitgevoerd. En ja, dat is nog zwaarder, omdat je ook echt weet, nu neem ik afscheid van die persoon en 5 minuten later is die er niet meer. En toen heb ik wel begeleiding gemist. Dus ik heb dat zelf hier ook direct aangekaart, van dat is wel iets heel belangrijk, maar dat bestond hier blijkbaar al. Dus vind ik heel belangrijk dat er wel is. Zeker ook met onze outbreak hebben we ook een debriefing moment gehad, dus dat we met het heel team en een psycholoog hebben samengezeten om even dat gewoon te kunnen bespreken. En dat helpt ook wel. Ook voelen dat andere collega's dat eigenlijk op dezelfde manier hebben meegemaakt en dat niet alleen in mij zo een chaos was, maar dat voor iedereen heel moeilijk was. Dat maakt het niet beter, maar dan heb je wel even zo dat teamgevoel en dat groepsgevoel, dat doet wel veel.
Voel je de steun van je collega's?
Ja, ja, altijd. Ik denk, ik kan alleen voor mijn collega's praten, maar ik weet zeker dat dat in het andere gebouw ook zo is, dat zelfs als die een slechte dag hebben, als ik zeg, het lukt mij nu niet, dan gaan die altijd klaarstaan. En ik voor hun ook, omdat, ja, je bent een team, dus je probeert altijd alles samen te doen. En als iemand een moeilijke dag heeft, ja, dan helpt je een beetje.
Zijn er dingen die je speciaal zijn bijgebleven uit de periode dat je hier werkt?
Goh, ik denk, voor mij persoonlijk is dat vooral... Ik kwam uit een burn-out als ik hier aan ben gekomen. En van de eerste dag heeft iedereen mij zo onder hun vleugels genomen. En mijn zelfvertrouwen is hier van dag één terug beginnen groeien. En ja, ik denk... De eerste dagen gewoon het gevoel hebben van oké, ik kan hier mezelf zijn, ik kan hier werken zoals ik wil werken, wat is op maat en zoals de bewoners het willen. Iets anders misschien ook, een zuster die 100 jaar geworden is, die jammer genoeg ondertussen wel overleden is. We hebben daar ook in coronatijden wel nog een groot feest voor kunnen doen, onder ons een bubbel hier. En dat was een van de eerste feesten, als ik het zo kan noemen, in coronatijden. En dat is ook wel iets dat heel speciaal was. Dus dat is ook wel iets dat mij bijblijft, denk ik. Dat is ook een geweldige zuster, dus.
Zo te horen haal je heel wat voldoening uit je werk.
Zeker, zeker. Ik heb ook momenten dat ik denk, oh, het gaat me vandaag niet zo goed af. Maar als ik hier dan binnenwandel en de eerste bewoner lacht naar mij, dan ebt dat eigenlijk al een beetje weg, omdat je... Ja, je kunt ook even vergeten, je privé zorgen, kinderen en een man en zo, dat valt hier even weg. En hier, ja, ik ben hier alleen voor hun en zij appreciëren mij en dan voel ik me goed en dan ga ik thuis. En dan zijn de problemen thuis ook weer vergeten en dan gaat dat daar ook weer beter. Ik ben hier graag. Ja.
Mijn naam is Hilde. Ik werk hier als KJF als zorgkundige. Ik ben 61 jaar en heb om 50 jaar een carrièreswitch gemaakt en sta nu 11 jaar in de zorg. En ik doe het nog altijd heel graag. De dagtaak. Ofwel een ochtendshift, ofwel een avonddienst. En de ochtenddienst begint dus met een briefing met de nachtploeg om te zien wat er juist gebeurd is of niet, of een beetje de stand van zaken. Dan bekijken we wat er allemaal te doen is natuurlijk. We hebben ook een bepaalde woning dat aan ons is toegewezen die dag. En dan beginnen we de koffie te maken, een keer kijken wie dat wakker is. Gewoon zijn tour doen, wie dat we al kunnen helpen 's morgens. De bedoeling is dat we het zo huiselijk mogelijk maken. Dat ik soms zeg tegen de mensen, de geurende koffie al. Dat geeft ook al een stimulans om op te staan. En de mensen zijn blij ook dat ze geholpen worden, natuurlijk. Ik zeg ook altijd, dikwijls tegen mijn collega's of gewoon tegen de mensen, het is niet alleen de lichamelijke zorg dat belangrijk is, natuurlijk op de eerste plaats, maar het sociale aspect en het psychische aspect is even belangrijk. En soms ook belangrijker. En dat probeer ik dan ook aan de mensen te geven van, niet alleen moed in te spreken, maar gewoon te zijn voor hen eigenlijk. En wat geeft de kracht? Ja, dat zit zeker in de mens in, van te helpen. Ja, het is altijd niet gemakkelijk natuurlijk. Hè. We zijn ook maar mensen dat voor mensen instaan en de omstandigheden soms op het werk, hè, samenloop van omstandigheden, moeten we wel zien dat we altijd professioneel blijven. Hè? Ook collegaal, maar ook tegenover de mensen. En dat is het soms heel moeilijk om bepaalde zaken te kunnen scheiden.
Hoe verloopt de samenwerking met de collega's?
We vormen een goed team. We zijn twintigers bij, veertigers, zestigers, zal ik. Maar dat gaat goed. Dus wij werken en van mentaliteit zitten we op dezelfde golflengte. En het is ook wel tof dat we met verschillende mensen werken. Dus de ene is... rijk aan bepaalde ervaringen of hoe dat ze zelfs zijn van karakter. Dus die verschillende karaktertrekken is heel positief. Het moest allemaal hetzelfde zijn. Dat is ook niet... Maar dat gaat heel goed. je moet denken, het is zoveel jaren geleden. Ondertussen zijn we toch 7, 8 jaar ook met niet-zusters, leken. Vroeger, de congregatie was ook meer op hun eigen, als ik mag zeggen. Maar we gaan nu meer en meer naar de buitenwereld toe. Ook dat we familie van andere bewoners hier bij ons hebben. De bedoeling is ook, daar is ook hier nu een gebouw met serviceflats. Dus ik heb de neiging, en dat is ook zo, dat we werken daar ook aan, dat we echt meer contact hebben met de buitenwereld. Ook bijvoorbeeld met de parochie zelf in Uldenberg, wat ook belangrijk is, en ook met de families.
Je hebt een carrière-switch gemaakt. Wat was je motivatie op dat moment om naar de zorg over te stappen?
Pas op, ik heb mijn werk altijd graag gedaan. Hè. Vroeger absoluut niet, dat mag ik helemaal niet zeggen, maar... Op parochiaal gebied ben ik dan ook vrijwilliger, bij ziekenzorg of gewoon in de parochie. En het zit ze een beetje in mij in, zeker, ik weet het niet. Ja, ik doe dat altijd graag gedaan.
Wanneer heb je die overstap gemaakt?
Vanaf mijn 50 jaar. En dan was er een opleiding van 2 jaar bij. Die combinatie was wel niet gemakkelijk. Ik had mijn vroegere job nog, dan hier stage doen, dan mijn... Ja, ik ben ook nog mijn thuiswerk, hè. Ja, dat was niet gemakkelijk, moet ik zeggen. Maar de stimulans van thuis, in de eerste plaats. Iedereen moest erachter staan dat ik terug naar school ging en huiswerk had. En plus, mijn kinderen waren wel volwassenen, want tussen kwamen er al kleinkinderen enzovoort. Ja. Ja. Dus, maar dat ging, met de steun van de anderen en ook de motivatie natuurlijk. Ja.
Je bent content van je overstap?
Absoluut. Ik heb maar 1 ding spijt dat ik het niet vroeger gedaan had. 40 jaar of 30 jaar. Maar absoluut, ik deed echt waar mijn vroegere job ook heel graag. Wat is anders nu, hè? Dus, ja. Ik doe ook graag activiteiten met de mensen. Maar soms niks doen is ook veel doen. Er gewoon bij zijn en ja. En daar haal ik wel mijn voldoening uit. Ja, dat je respons hebt van de mensen. Het is niet alleen, we hebben ook veel mensen die stervende zijn. En dan nabij zijn, ja, het klinkt misschien raar, maar ik heb daar wel voldoening in dat ze niet alleen zijn, dat je bij hen kunt zijn. Dat is een zekere voldoening, ja. Ook spijt dat je mensen moet loslaten, maar wel een voldoening van, we waren er, ja.
Hoe probeert je de mensen nabij te zijn op dat moment?
Dat zijn natuurlijk allemaal verschillende situaties, hè. Je kunt nooit niet vergelijken, hè. Het lichamelijk contact, een hand geven. Wees in groetje bieden. Mensen die gelovig zijn, dat is een enorme voldoening. En je ziet ook de mensen dat heel graag hebben. Het zijn niet altijd de woorden dat tellen, absoluut niet. Ook, hè. Zonder woorden kan men soms meer bereiken dan met woorden.
Doe je dat ook graag, animatie?
Dat doe ik ook graag, ja, absoluut. De omstandigheden moeten er zijn, hè. Het hangt af van het werk. Als er heel veel werk is, is dat kleine zaken. Maar met kleine zaken kan men de mensen ook animeren. Je moet daarom niet direct een grote tafel met 20 mensen. Je kunt gewoon, uw houding alleen al. Het is altijd niet gemakkelijk, hoor. Ik ben er niet aan het preken wat je moet doen. Maar de houding is heel belangrijk. Je moet soms niet veel doen om te dat die mensen al blij zijn. Maar ik doe wel graag animatie, en zeker animatie. Ik kan mijn quizvragen bovenhalen, we kunnen de clown uitdangen. En dat moet ook, hè. Dus, we zijn niet allemaal serieus, hè. Absoluut niet. Ja, dus dat is ook een meerwaarde. We dansen met de mensen ook. Hè. Allee, we turnen, we dansen. Het hangt ook af van dag tot dag en van moment tot moment. Maar de mensen zijn ook niet mee opgezet dat je de hele dag de clown uitdankt. Dat is ook niet nodig. Hè. Allee, verstaat je? En je moet ook de hele dag niet serieus zijn, hè. Dat is ook niet... Dat is ook niet nodig. Dat evenwicht zoeken. Maar het is altijd niet evident natuurlijk. Dat hoort ook bij ons takenpakket. Hè. Dat is ook allemaal zorg.
Aan het einde van deze aflevering van het Zorgportret wil ik onze dank uitspreken aan iedereen die op een of andere manier heeft meegewerkt aan dit programma. Aan coördinator Wonen en Leven Inge de Greef. Aan directeur Sarah Dupont. Aan Lieve, Els, Maria, Chiara en Hilde... die met hun getuigenissen dagelijks leven van bewoners en zorgverleners een stukje tot leven hebben gebracht. Een speciaal woord van dank aan de zusters Annunciade van Huldenberg om hun gastvrijheid en hun ruime medewerking aan dit programma. Zeker ook een woord van dank aan Maria, die het koor begeleidt in het woonzorgcentrum. Ik laat haar graag nog even aan het woord.
Ik doe dat graag, maar ik zou ze ook vandaag extra willen bedanken, omdat ze heel het jaar door zo hun best doen en altijd tonen dat ze graag zingen. Bedankt allemaal.
We laten tot besluit nog enkele personen aan het woord die via deze weg een groet of een gebedsintentie aan de luisteraars van Radio Maria wensen over te brengen. Bedankt voor uw aandachtig luisteren en tot een volgende uitzending.
Ik ben Marie-Louise en ik vraag een gebed voor al de vluchtelingen die op vlucht zijn en die veel honger en pijn moeten verduren. Ze noemen mij hier Mien Keulemans en ik zou graag de groeten doen aan mijn broer die ook in een woonzorgcentrum is. En ze noemen hem daar de Fons. Dus Fons Keulemans. Veel groeten van uw zus. Dag.
Ik ben Jeanne. En ik wil absoluut heel veel groeten doen aan mijn familie. En ik hoop ze binnenkort te mogen zien en te mogen ontmoeten. Want het is zeer lang geleden. Ik zal blij zijn als het kan gebeuren.
Ik ben zuster Lydia en ik zou graag de groeten doen aan de mensen van ziekenzorg Molenstede en hen bedanken voor zoveel goede bezoeken die ze doen. Dank u.
Ik ben zuster Irene Swinnen en ik denk nu aan mijn medezuster Magda Franks die een trouwe volgster is van Radio Maria en die ziek te bed ligt en die daarom niet bij ons kan zijn, maar die wel met hart en ziel erbij is.
Ik ben Luisa en ik zou graag een gebed vragen voor zoveel jonge mensen die het zo moeilijk hebben in deze tijd.
Ik ben Yvonne de Haas en ik zou zo graag willen de groeten doen aan heel mijn familie.
Ik ben zuster Tien en op het moment denk ik aan mijn schoonbroer die stervend is en ook aan zijn vrouw. En misschien een gebedje daarvoor. Dank u.